dan gaan we nu luisteren naar het eerste deel van de zomerserie van Jos Palm en Julie Blusset.
This is one man's alarmed vision of the future.
Deze jeugd is op Mars naar toekomstland.
The collapse is coming.
Doomsday clock for global market crash.
Met het democratisch socialisme naar een nieuwe wereldorde.
Utopia. Een serie over dromers en doemdenkers.
Vorig jaar werd het 500-jarig jubileum van Thomas More's Utopia nog feestelijk gevierd. Maar de laatste tijd staat vooral de negatieve utopie, ook wel de dystopie, in de belangstelling. Orwell's 1984 voert weer de bestsellerlijsten aan en Margaret Atwood's feministische doembeeld The Handmaid's Tale is in Amerika een televisiehit.
Ja, er deed het erover om een serie te wijden aan de geschiedenis van de utopie en de dystopie. Want zeggen utopieën ons nog iets? En heeft de dystopie eigenlijk ons ook nog wel iets te zeggen? Of is het vooral een nuttige waarschuwing? En misschien ook wel, zegt het misschien ook wel vooral iets over de tijd waarin de dystopie geschreven is? Vandaag gaan we het hebben over de naamgever van het utopisch genre, Utopia van Thomas More. Een boek over een land wat democratisch is voor die tijd. Er is geen privébezit, er zouden geen religieuze twisten plaats hebben en bovendien hoeven die beste utopisten maar 6 uur per dag te werken. Sloeg dat Utopia in 1516 in als een bom of niet? Dat krijgen we straks allemaal te horen. En is het nog zeker in zekere zin modern, ja of nee?
De gast zijn Wil Derksen, hoogleraar filosofie en auteur van een biografie van Thomas More, en Tineke Beekman, filosoof en schrijver van een groot aantal artikelen, ook over Thomas More. En vaste gast tijdens deze serie is filosoof Maarten Doorman.
Ja, Maarten gaat ons een beetje door alle afleveringen heen slepen en verbanden leggen. En nou ja, onze echte tafelheer.
Precies. En om meteen met bij Maarten te beginnen, is Utopia behalve de naamgever ook echt het archetype van de utopie?
Ja, of in eerste instantie ja, maar dat heeft heel erg met die naam te maken. Want het munten van die naam Utopia, dat blijft een rol spelen in veel schetsen die later aan de orde komen. Bovendien is het de eerste schets van een ideale samenleving in de moderne tijd. En moderne tijd kun je zeggen, die begint met de Renaissance. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, is het ook niet een echt archetype in de zin van, het is eerder een spiegel die de samenleving wordt voorgehouden, dan dat het een blauwdruk is waar de samenleving naartoe zou moeten gaan. En dat komt ook omdat je de Renaissance nog niet kunt zien als een tijd waarin men denkt in termen van ontwikkeling of vooruit uitgang of van een soort procesmatige geschiedenis. Dus in die zin nee, maar eigenlijk ja. Ja. Echt archetype van dit genre.
Ja, want de Renaissance is nog de tijd waarin het geschiedbeeld is dat alles zich altijd weer herhaalt.
Ja. En een verlangen naar het ideaal is ook een verlangen naar het verleden, naar het gouden tijdperk. En die manier van over geschiedenis denken, die verdwijnt eigenlijk in de loop van de 18e eeuw.
Precies. Wil Derksen, dit boek, we zeiden het al, is Utopia. Waar komt die term eigenlijk vandaan? Want daar bestaat van allerlei verwarring over. Wat betekent het precies?
Het heette oorspronkelijk ook niet Utopia.
Ja, daar gaan we al.
De titel die Thomas More gaf, heet was Noeskwam. Nergens. Noeskwam. Het is ook nergens goed geschreven, schreef hij aan Erasmus. En dat manuscript ging naar Erasmus in Leuven. Die zou het voor de druk klaarmaken. En die is waarschijnlijk, weet ik niet zeker, op het idee gekomen om er een woordgrapje bij te maken. Utopia, een plek die er niet is. Of ook Utopia, een plek waar je graag wil zijn, waar het goed is.
Ja, ook gewoon een lekkere titel natuurlijk.
Ja.
En dystopie, waar komt dat woord vandaan?
Dat wordt in het Nederlands pas gebruikt sinds 1950, zegt Van Dalen's woordenboek. Er zitten twee woorden in, topos weer, plaats, en dis. En dat betekent meestal dat er iets mis is. Disharmonie, dat is niet echt harmonisch. En dystrofie, dan is er ook iets mis met een bepaald fysiek aangelegenheid. En dyslexie ook. Je zou dys kunnen vertalen met wegplaats. Daar wil je niet graag zijn.
En dat is dus pas eigenlijk veel later uitgevonden, zullen we zeggen. Of in ieder geval die term.
Als begrip in de ideegeschiedenis is het dus veel later.
Ja, en dan om nog even terug te gaan naar Utopia zelf. Is dat dan, hoe moeten we daar naar kijken? Is dat een woordgrapje?
ook. Dat is een van de vele woordgrapjes. Bijvoorbeeld de heerser van Utopia, de gouverneur moet je eigenlijk zeggen, heet Ademos. Dat betekent heeft geen volk. Geen volk. De rivier die doorheen stroopt heet Anider. Dat betekent geen water. Dus, en er zit nog veel meer in. Net zoals de naam van de verteller. Die kun je vertalen met Hitlodeus, met babbelaar. Maar ook boodschappen van nonsens.
Ja, en wat zit daarachter dan? Dat idee?
Ja, om aan de ene kant vermoed ik te laten zien dat het niet over iets reëel bestaans gaat. Misschien ook niet iets realiseerbaars. Maar inderdaad, wat Martin ook zegt, een spiegel voorhoudend. Mm-hmm. En een paar centrale oriëntatiepunten te geven die misschien behulpzaam zouden kunnen zijn voor een betere toekomst.
Want Tineke, het is toch ook een heel serieus boek, naar onze smaak misschien. Of zijn wij gewoon niet meer in staat te begrijpen wat ze toen wel begrepen. Maar wij denken, het is een serieus boek.
Het is een heel serieus boek, maar Thomas More, net zoals Erasmus, was enorm geïnspireerd door Lucianus. Dat is een schrijver van de klassieke oudheid, tweede eeuw na Christus. En die schreef heel satirisch. En dus die speelde echt met ironie. En het motto van de Renaissance van Thomas More was ook serio ludere. En dus eigenlijk ernstig spelen. En vandaar dat het gebruik van humor, van ironie, deel uitmaakte van een spel. Maar tegelijkertijd toch zeker ook om een ernstige boodschap mee te geven. Dat is eigenlijk bij Lucianus ook. Dus het idee is, je moet mensen vermaken. Maar tegelijkertijd moet je hen ook onderrichten. En je onderricht hen juist precies door hen te vermaken. En Lucianus die schreef heel grappige teksten. Ik kan die absoluut aanraden. Dialogen van de goden en zo. Mm-hmm. Om na te denken over de godsbeelden van die tijd bijvoorbeeld. Maar tegelijkertijd was het heel grappig. En toch was het ook heel confronterend. En dat is eigenlijk denk ik wat Thomas More ook probeert te doen. En Thomas More heeft trouwens teksten van Lucianus ook vertaald. En dus hij was heel vertrouwd met die traditie.
Ja, het is ter lering en de vermaak. Maar waar zit dan dat ter lering in?
Wel, het gaat precies, hij kaart precies een aantal fundamentele thema's aan van die samenleving. En hij is ook buitengewoon kritisch. Er zit ook enorm veel zelfspot in, dat is echt heerlijk. Thomas More, die zelf een advocaat is, die schetst een samenleving, Utopia, waar geen advocaat nodig is. Hij zelf is een raadgever van de koning. En hij laat eigenlijk die Hitlodeus, die nonsensverteller, helemaal onderuit halen wat de mogelijkheden precies zijn van een raadgever om nog waarachtig te spreken enzovoort. Dus er zit eigenlijk ook heel veel zelfspot in. En dat is natuurlijk heel, heel aantrekkelijk.
Maar is het dan een maatschappijkritiek of is het toch ook een blauwdruk voor een betere wereld?
Ik denk dat het vooral een maatschappijkritiek was, omdat voor die idee van een blauwdruk moet je echt geloven in de maakbaarheid. En dat individualisme, de idee dat de mensen helemaal zelf een samenleving kan maken, dat is echt iets van de 20e eeuw, denk ik. Daar heb je echt een veel verregaander individualisme voor nodig. In de Renaissance dachten mensen wel, de mens heeft een vrije wil, meer vrije wil dan in het mensbeeld van de middeleeuwen, maar absoluut niet de vrije wil om echt een hele samenleving te gaan plannen.
Ja, de maakbare mens bestaat nog niet. Die komt pas wat later in de geschiedenis, ja. Maarten Dorman.
Ja, en ik denk ook, dit boek is echt, de Renaissance is een heel andere tijd. En dat betekent, er is niet een massapubliek dat je kunt overtuigen met pamfletten en boeken, zoals wij dat nu hebben en zoals dat langzamerhand ontstaat, met een soort publiek podium. Dus voor een deel is dit boek, denk ik, maar de kenners kunnen dat hopelijk bevestigen, is dit boek ook geschreven voor andere humanisten. Eigenlijk, het is een gesprek onder humanisten, onder elkaar, onder geleerden. Wat iets anders is dan dat je zo'n beeld voorschotelt van een land dat aantrekkelijk moet zijn voor honderdduizenden mensen. Een soort blauwdruk waarvan we denken, daar moeten we naartoe. Vandaar dat hele woordenspel. Het is ook als een goed gesprek om tafel van mensen die geleerd zijn en elkaar kennen en grappen maken en ondertussen ook hele serieuze zaken beschrijven. De ondertitel is ook Nec minus salutaris quam festivus. Dat salutaris, daar zit ook het woord salut nog in. Dat is voor het welzijn, dat is het nuttige. Quam festivus, en dat is het waar ons nog festiviteit in zitten. Het feestelijke, het genoegen, het vermaak, ter lering en de vermaak. En dat zegt hij ook heel expliciet. Dus je gaat zitten met een aantal geleerden om een aantal zaken te bespreken. Maar je doet dat wel met smaak en stijl. En je laat zien hoe geleerd je bent en een grap enzovoort.
En vriendschap was ook heel belangrijk. Precies omdat aan de universiteiten, die waren eigenlijk nog heel traditioneel. Dus het radicaal in vraag stellen van een aantal denkbeelden gebeurt in die tijd vaak ook precies in die kleinere kring. En van Erasmus had veel meer problemen in Leuven dan dat hij moeite had om contacten te leggen met Thomas More en daar een gesprek mee te beginnen. Dus dat is een soort van gecodeerd gesprek eigenlijk.
Erasmus en Thomas More waren zeer bevriend. Echt vele decennia. Hoe die elkaar beschrijven en hoe Thomas More schreef natuurlijk in het Latijn naar Erasmus. Maar dan schreef hij af en toe tussen haakjes als het ware... Erasmus my darling, staat er dan. En hij heeft ook heel veel in het Engels geschreven, Thomas More. Zo'n 1400 pagina's. Die zijn het eerste uitgegeven door het toedoen van zijn dochter... die dat mee geredigeerd heeft, Margaret. Heel geleerde vrouw, maar dat is weer een ander hoofdstuk. Maar dit schreef hij bewust in het Latijn. Want anders zouden mensen het serieus als politiek manifest lezen.
Mm. Maar is dan die humor die hij gebruikt... is het dan ook niet ook een andere vorm van zelfbescherming... naast het gebruik van het Latijn bijvoorbeeld?
Nou, dat is een beetje ingewikkeld, want hij heeft in verschillende fases geschreven... en heeft ook eerdere versies veranderd. Juist wegens kritiek van Maarten van Dorp in Leuven... een theoloog op de Bijbelvertaling van Erasmus. En hij was bang, Thomas More, misschien bang... dat hij ook veel kritiek zou krijgen. En dan kun je beter in een leuke verpakking doen. Want ik meen dat toch niet serieus, hoor.
Ja.
Maar ondertussen toch wel. Er is een Engelse schrijver geweest, een historicus, John Ruskin... die karakteriseert Utopia met... perhaps the most really mischievous book ever written. Hm. Meest ondeugende.
En laten we dan even naar More zelf gaan. Inderdaad, wat was zijn positie in die tijd? Wat was hij ergens in dienst? Wat deed hij voor de kosten?
En toen hij dit schreef, was hij zelfstandig advocaat. Dat deed hij voor de kant. En hij werkte voor het gilde van de lakenhandelaren, de lakenkooplieden in Londen. En op verzoek van de Raad van de Koning, waar hij nog niet in zat, dat was een stuk later gekomen, nam hij deel aan diplomatieke handelsoverleg in Brugge. En hij was dus zelfstandige advocaat en was toen in Brugge. Daar ontmoette hij weer Erasmus. Die was van Londen naar Basel onderweg. Erasmus had net een boekje af. Dat heet De opvoeding van een christelijke vorst. En dat is ook een beetje utopisch. Van hoe zou de wereld eruit zien als alle vorsten onder geleide van het evangelie zouden leven? Dat kan hem op een idee hebben gebracht. En een van de oorzaken van dit schrijven was, hij verveelde zich. Had het voor het eerst, misschien voor het laatst in zijn leven, had Thomas More was niet erg druk bezet, want hij moest wachten op de onderhandelaars uit Frankrijk. En zo heeft het maanden geduurd, die hebben het getraineerd. Een soort Brexit avant la lettre, kunnen we dat een beetje tegenhouden, die handelsbetrekkingen. En toen is hij met een vriend gegaan naar Antwerpen en daar in de tuin, vermoeden we, dat weet wel zeker, van Pieter Gillis, daar begint ook dat gesprek. Hij heeft het dus geschreven in de meest gelukkige tijd van zijn leven. Ja, zorgeloos.
Zie je maar weer wat er van komt. Hè? Dus als een beetje knutselen toen hij zich lekker voelde.
Ja, dus hij zou het, hij heeft het wel serieus bedoeld natuurlijk. Maar hij zou het zeker niet als een hoofdwerk hebben gezien. Net zoals Erasmus, de Lof der Zotheid. Ook niet zijn hoofdwerk vond.
Ja, dat is wel pech voor deze jongens. Hè? Hun voetnoten, dat worden dan de boeken waarmee ze beroemd worden. Maar goed, het kan verkeren. Wat moeten we niet naar het boek zelf toe nog eventjes? Hoe het precies in elkaar zit?
Ja, laten we naar het boek gaan. Hoe is het opgebouwd, Tinneke? Kan je daar iets over vertellen?
Wel, er zijn twee delen. Een eerste deel, hè, zoals Willa zei, vertrekt... Of begint eigenlijk, zoals ik gaf, in een tuin... waar Thomas More spreekt met Pieter Gillis... en waar hij ook die man ontmoet, die nonsensverteller... die Raphael Hitlodeus, die reiziger, die dan gaat vertellen. Maar die begint eigenlijk ook eerst te vertellen over Engeland... want die heeft blijkbaar ook Engeland bezocht. En dan krijg je een schets aan de hand van een aantal gesprekken... van de fundamentele problemen van Engeland in die tijd. Dus dat is echt het realistische gedeelte, om het zo te zeggen. En dan in een tweede deel vertelt hij precies hoe het er op het eiland aan toe gaat. Dus dat is eigenlijk het utopische gedeelte. En in het eerste gedeelte staan de problemen centraal, zoals de toenemende armoede, maar vooral ook, en dat is iets dat in die tijd, vind je ook daarna bij Machiavelli, het feit dat koningen zinloze oorlogen beginnen, dat ze daarvoor belastingen heffen, dat ze zich helemaal niet bekommeren om het welzijn van de mensen zelf, maar alleen dat ze eigenlijk alleen hun gebied zelf willen vergroten. Dat er heel zware straffen staan op diefstal, maar heel veel mensen leven in armoede. Dus die thema's die worden eerst besproken. En dan ja, in het tweede deel krijg je dus de utopie.
Ja, en dan wil nog even naar jou toe. Is al deze problemen die More schetst daarin, vormden die ook de aanleiding om het boek te schrijven?
Hij was gestimuleerd door Erasmus, vanwege die christelijke opvoeding van de christelijke vorst. Bovendien, Lof der Zotheid is ook zo'n satirisch model, maar dan minder gericht op de staatsbestel, maar op de kerk. En ook grappig misschien om te weten, Erasmus schreef ook de Lof der Zotheid bij Thomas More in huis, waar die hele tijd gewoond heeft. Twee lange periodes, zelfs iets te lang naar het oordeel van de tweede vrouw van Thomas More.
Ja, konden ze het echt goed met elkaar vinden? Of was
zeer.
Zeer. Er was nooit...
Oh jawel, op het eind of... vond Erasmus vond Thomas More te standvastig in zijn verzet tegen het ondertekenen van het probleem van Hendrik de VIII.
Was dat probleem met een vrouw, geloof ik. Hè?
Ja. Meerdere vrouwen.
Precies. Goed, zullen we gewoon eventjes gaan luisteren naar... waar gaan we naar luisteren, Julie?
Ja, een beschrijving van Babelario, de verteller van het verhaal van Utopia, waarin hij stelt dat de absolute voorwaarde voor een ideale maatschappij het verbod op privé-eigendom is.
Ik denk dat er nergens waar er privébezit bestaat en geld de maat is van alle dingen, sprake kan zijn van een rechtvaardige of welvarende samenleving. Je kunt proberen wettelijke beperkingen te stellen. Maar ik zeg je dit. In feite zijn die wetten niet veel meer dan een soort compresse waarmee het verzwakte lichaam van een doodzieke patiënt verpleegd wordt. Je kunt er de symptomen mee verlichten of verzachten, maar je moet niet hopen dat je daarmee de ziekte geneest en het lichaam weer gezond maakt.
Ja, Wil Tinneke, dit klinkt nu vrij radicaal. Hoe was dat in die tijd?
Dat klonk dus alleen maar in geleerde kring. En pas een jaar of 50 later is het in het Engels vertaald. En dat had ook weer een sociaal-politieke aanleiding dat gebeurde. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. En ik denk dat Thomas More erg geïnspireerd is, ook op andere terreinen, door zijn lange leven in een Kartuizenklooster, Charterhouse, in Londen. Waar hij de regelmaat meemaakte, waar er geen privébezit was. Waar Kartuizers hebben geen regel, ook heel grappig. Dat is allemaal in de praktijk is dat gedaan. Die 6-urige werkdag van de utopiërs komt daar ook vandaan. Ik ben zelf geassocieerd met een Benedictijnerabdij. En als ik daar ben, heb ik ook 5,5 uur tot 6 uur per dag de tijd om aan iets te werken. En dan krijg je ook heel wat voor elkaar. Vaak iets meer dan wanneer je overprikkelt met allerlei media bezig bent of zo. Mm-hmm. Dus ik denk dat het wel degelijk te maken had met eigen verlangens. En misschien komt nog aan de orde ook eigen ervaringen van plekken waar het goed toeven was. Dus utopieën zijn er niet, maar plekken waar het goed kan zijn, utopieën, die heeft Thomas More heel erg goed beleefd.
Mm-hmm. Ja. En Maarten, is dit de eerste keer in utopieën dat privébezit als bron van alle kwaad wordt benoemd?
Ja, bij mijn weten wel in die westerse traditie. Maar eigenlijk is het zo dat wanneer je zegt dat dit de eerste moderne utopie is, dan is dit natuurlijk ook de eerste keer. Maar aansluitend op wat Wil Derksen zei, is dat idee dat privébezit een bron van kwaad is, is al een gedachte die heel lang bestaat. Die is eigenlijk een religieuze gedachte.
Handelingen van de apostelen.
Ja, handelingen van de apostelen. En dat krijgt vorm in kloosters, als mensen het klooster ingaan, dan geven ze ook hun hele privéleven op. Maar de kerk heeft natuurlijk jarenlang ook een groot belang gehad bij het relativeren van het belang van bezit. Ook omdat zij natuurlijk heel fijn vonden wanneer mensen de bezittingen aan de kerk gaven. Dus daar zat ongetwijfeld ook wel een soort belang achter. Maar in de utopische context is dit bij mijn weten de eerste keer dat zo radicaal wordt gezegd. Met de kanttekening natuurlijk dat het inderdaad een beperkte kring is waarin het wordt gezegd. Het is een gedachte die wordt ontwikkeld. Zou de maatschappij niet veel beter zijn als...
Ja, maar dat is nogal wat. Want je kunt zeggen, ja jongens, gezellig onder elkaar. Wij geleerden, wij kunnen die verantwoordelijkheid aan van bepaalde dingen. Maar je stelt er toch als een soort analyse van dat die samenleving wellicht beter zou worden van geen privébezit. Dat is nogal wat. Dachten ze dan echt, dit leest nooit iemand, waren zo onnozel?
Nee, maar natuurlijk, Thomas More zag, en dat is denk ik ook waarom het zo'n aantrekkelijk boek is, waarom hij ook zo briljant is hij zag natuurlijk iets fundamenteel veranderen in die samenleving. En dat is precies het feit dat die elite in plaats van een leiderschap op zich te nemen, een moreel leiderschap, dat ten goede zou komen aan een gemeenschap, hebzuchtig het eigen belang begint na te streven. En natuurlijk door de ontwikkeling van technologie enzovoort, krijg je eigenlijk de eerste vormen van kapitalisme. Je krijgt een privatisering van gemeenschappelijk land, waar dan schapen worden geteeld en waar eigenlijk een heel kleine elite rijker van wordt. En dus krijg je die geweldige paradox dat de enorme overvloed en de toename van de rijkdom samengaat met schaarste en armoede voor anderen.
Ja. En het is de tijd van het harde, genadeloze kapitalisme. En kapitalisme meer dan ooit hand in hand gaan.
Voilà, daar begint het echt. Ja. En Thomas More schrijft, er is een boze demon die hoogmoed heet. Iedereen wil het beter hebben ten koste van anderen. Dus, en om dat probleem aan te kaarten, denk ik dat, alleen, om dat probleem consequent door te denken, denk je aan die samenleving waar precies dat probleem wordt opgelost. En je ziet dus dat in het tweede deel van het boek worden consequent alle problemen van het eerste, die in het eerste deel worden aangekaart, worden die ook effectief opgelost. Dus ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat er daar iets gebeurt dat heel kenmerkend is voor die moderniteit. En dat echt wel een radicale verandering is. En tenslotte, voor bijvoorbeeld ook Thomas van Aquino was het nastreven van...
Thomas, ik ga door. Ja,
dus de middeleeuwse katholieke denker, was het ook een hoofdzonde van roem, eer en rijkdom na te streven. Hè? Dat was de prudentia carnis, dus dat is echt een zonde. En Thomas More ziet dat wie eigenlijk zou moeten instaan voor een moreel beleid zich daaraan bezondigt. En dus dat als je de wetten volgt van Engeland in die tijd, dat je hem heel makkelijk in zonde kan leven. En een andere zonde die bij Thomas van Aquino staat, als het gaat over politiek leiderschap, is de astutia, de listigheid. En daar geeft hij in de gesprekken met die kardinaal Morton ook een heel aantal voorbeelden van hoe de koning bijvoorbeeld extra belastingen heeft onder het mom van, en dus allerlei listen gebruikt, maar om iets na te streven dat op zich niet toelaatbaar is, namelijk de eigen glorie, de eigen roem, ofwel de eigen rijkdom.
Dit is de tijd ook dat geloof ik, als ik het goed heb, Wil Derksen en allemaal overigens, dat leerstuk van de zeven hoofdstonden bestaat. Hè? Jaloezie, afgunst, hebzucht, vraatzucht, enzovoort.
Ledigheid.
Is de ledigheid...
Dus en dat wordt opgelost in Utopia. Je werkt zes uur, maar...
Ja, dat
je mag niet lui zijn. Dus eigenlijk al die zonden worden daar opgelost. Dus als je de wetten volgt van Utopia, zo zie ik het, dan leef je een goed christelijk leven. En dat komt helemaal overeen met wat je zegt, met het
dus,
leven
dus
in zo'n klooster.
Het is een voetnoot bij het evangelie eigenlijk, dit zo.
Nou, je moet niet vergeten dat zowel Thomas More als Erasmus, als Jeroen Bos, dat was een tijdgenoot, zij het een stuk ouder, die dus ook een groot paneel heeft gemaakt over die hoofdzonden enzovoort. Die waren allemaal lezers van, van Geert Grote en Thomas à Kempis, dus de moderne devotie. En dat is natuurlijk echt Christus navolging, dat heel belangrijk is. Overigens, Jos zei net dat het maar door een kleine kring werd gelezen. Maar dat is niet zo. Ook de Latijnse uitgave heeft heel veel herdrukken, had er heel vlug. Dus de eerste in Leuven 1516, in Parijs 1517, in Basel 1518, in Florence 1519. En dat heeft het meeste politiek-filosofische invloed gehad. Want dat werd gelezen door een kring van jonge radicale intellectuelen, die ook diezelfde idealen hadden van de armoedebestrijding en de scheve verhoudingen. En die hebben het voor het eerst echt gezien als een blauwdruk van het te realiseren maatschappij.
Ja, en zijn die mensen ook een beetje zo terechtgekomen dat ze wat invloed hadden? Die jonge intellectuelen, werd dus adviseur van deze koningen, van die hertogen. Hielp het een beetje?
In de Italië van die tijd hielp helemaal niks.
Ja.
Denk maar aan Machiavelli. Hè?
Goed, Machiavelli, dat is die man die dat boek schreef over hoe een vorst zich eigenlijk immoreel gedragen moet om aan de macht te blijven. Misschien komen we daar nog op, maar laten we dat nu even laten liggen.
Ja,
ja, want tegelijkertijd zijn er ook allerlei aspecten aan Utopia die de lezer nu minder ideaal, zelfs griezelig aandoen. Tinneke, kan je daar wat over vertellen?
Wel, er is een grote uniformiteit. Iedereen draagt dezelfde kleren. Het is nog een beetje ruwe kleren. Dus eigenlijk, de hele focus ligt op het ethische leven. En alles wat esthetisch is, alles wat het leven mooi maakt, mooie huizen enzovoort, daar wordt helemaal niet aan gedacht. Dus enorme uniformiteit. Een enorme gelijkheid, wat natuurlijk ook wel voordelen heeft, maar er is eigenlijk geen individuele vrijheid. Je moet ook samen eten. Je mag niet zeggen, want ik heb vanavond zin in spaghetti of zo. Nee, je moet eigenlijk meegaan met wat iedereen zegt. Er is ook eigenlijk geen privacy. Je leeft eigenlijk voortdurend gemeenschappelijk. Er mag niet gegokt worden. Er zijn geen cafés waar alcohol geschonken wordt. Nou, wat natuurlijk begrijpelijk vanuit Thomas More opnieuw een antwoord is op het feit dat er door die armoede en die verloedering op dat moment in Engeland, dat echt een geweldig probleem was. Heel veel mensen hadden schulden. Heel veel mensen zaten in de ellende. Maar natuurlijk, als je helemaal naar het tegenovergestelde gaat, en elk spel dat je speelt heeft ook een morele, of moet je ook aanzetten tot het morele gedrag, dan staat dat toch denk ik heel ver van ons idee van je eigen vrije tijd invullen, wat dat zou kunnen betekenen.
Ja, het is eigenlijk een soort handleiding voor mensen met, zoals we nu van die clubs hebben, die mensen met heel veel schuld helpen. Mensen die onderaan aan de onderkant van de samenleving, uit de samenleving vallen, hoe je die helpt. Het is ook ergens een soort handleiding, maar dan wat in een groter geheel. Om te voorkomen dat het fout gaat met mensen. Maar dat neemt niet weg dat wij ons toch de pleuris schrikken van deze, vanuit ons standpunt, vanuit deze manier van kijken naar wat een mooie, goede samenleving is.
Thomas More zou zichzelf ook de pleuren schrikken. Die had daar nooit willen leven. Die hield juist van schoonheid, van mooie schilderijen, van literatuur. Gezellig huis. Hij was een heel gezellige vent, wat goed toeven was. Het hoogtepunt van zijn carrière had hij zo'n 40 mensen op het terrein wonen. Studenten en schilders en kunstenaars en astronomen om les te geven aan zijn dochters en zijn zoon enzovoort. Het was een hele gezellige vent. Dus hij zou dat nooit hebben willen leven. Het zou voor hem een dystopie zijn geweest. Ja. Maar hij laat het model wel zien natuurlijk.
Ja, en Maarten, zien we dat eigenlijk vaker? Dat utopieën ook dit soort griezelige kanten hebben?
Ja, het is eigenlijk sinds het postmodernisme wordt het een beetje een cliché. Dat de utopie is per definitie verdacht. En daar zijn hele goede redenen voor. Omdat er allerlei manieren waarop de utopie gerealiseerd is. En denken we in de eerste plaats aan het communisme. Heeft dramatisch uitgepakt. En met name voor de rechten en de vrijheid van het individu. Voor de bescherming van het gezin. Voor mogelijkheid om je vrij te kunnen uiten. Alleen al beklemmende idee van een impliciete bevolkingspolitiek die je hier kunt zien, waarbij mensen verplaatst kunnen worden en ook binnen gezinnen kinderen kunnen worden weggehaald. En dat is behoorlijk beklemmend. Er is de voormalige denker des vaderlands, Hans Achterhuis, heeft een boek geschreven dat heet De Erfenis van de Utopie. En die richt zich heel erg ook in dit boek van Thomas More op die ene babbelaar die dit allemaal zo enthousiast vertelt. Toch vraag ik me af of je Utopia zo moet lezen. We zijn heel erg geneigd om dit soort boeken, laat ik zeggen, naar onze tijd toe te lezen. En dan te denken dat dat ook voor ons bedoeld is. Daar is niks tegen, want een boek moet je iets te vertellen hebben. Maar misschien ontgaat je ook veel als je de hele tijd het onze kant op wil interpreteren. En er zijn een aantal ideeën, beroemde ideeën historici, zoals Stephen Greenblatt en Quentin Skinner, die dit boek heel anders lezen en met interpretaties komen waarin ze zeggen, maar Thomas More voert eigenlijk een discussie met Plato en Cicero. Of die ene man die voert een discussie met Epicurus en Lucretius. Het gaat helemaal niet over hoe de toekomst eruit moet zien.
Maar waar gaat het dan wel over? Nee, laten we even, als Thomas More dan discussieert met bijvoorbeeld Plato, laten we dat maar even zeggen voor het gemak, die ook een boek heeft geschreven dat heet De Ideale Staat, laten we het zo maar even zeggen. Waar gaat dan, of gaan we dan te ver afdwalen als we dat behandelen? Kun je een voorbeeld noemen?
Nou, ik denk dat wij leggen heel snel het verband naar de toekomst. Wij denken heel historisch, nog altijd. Ondanks decennia postmodernisme waarin dat allemaal is ondermijnd, dat er geen geschiedenis bestaat, geen grote verbanden, zijn wij nog steeds geneigd om alles heel erg naar onze tijd toe te redeneren. Dus het is voor ons best lastig om ons te verplaatsen in dat wereldbeeld van de Renaissance, waarin die historische tijd niet bestaat, waarin eigenlijk de tijd een heel traag draaiende draaimolen is, waarin alles weer terugkomt en waarin je het wel kunt hebben over goed en kwaad en waarin die religieuze noties bestaan, maar toch veel minder over een maatschappij wordt gedacht en ook die hele politieke dimensie eigenlijk nog ontbreekt om de maatschappij beter te maken. Dat is voor ons ongelooflijk lastig voor te stellen. En er is ook niks tegen om Utopia utopisch te lezen, maar het is wel goed om ook te beseffen dat het eigenlijk ook een heel ander wereldbeeld is.
Ja, ze zijn eigenlijk altijd met het verleden bezig.
Ja, maar ze zijn bezig met de fundamentele vragen. En een van de fundamentele vragen is, wat is de relatie tussen moraal en politiek? En hoe kan je je politiek moreler maken? Kan je nog een moreel leiderschap hebben met leiders die niet zelf moreel zijn? Wat is dan de rol van de raadgever enzovoort? En het is ook op die momenten dat hij verwijst naar Plato. Dus het gaat volgens mij meer over de fundamentele vragen, om die te kunnen opwerpen en grondig te kunnen doordenken. En dan inderdaad om te zeggen, nu gaan we het eens in de toekomst organiseren.
Ja, dus zo'n boek als Utopia is net als Lof tot Zotheid van Erasmus, wat al eerder genoemd werd, het zijn allemaal gedachten, oefeningen op een vrolijke manier om te bedenken hoe het eigenlijk zou moeten, hoe die samenleving wat beter kan worden. Maar veel meer is het ook niet. Of begrijp ik het niet goed?
Het had voor hem ook de hele grote persoonlijke betekenis. Want hij zat vaak met morele dilemma's. Of trilemma's. Of tetralemma's. Maar die moest kiezen. Hij werd langzamerhand steeds vooraanstaander. Hij werd lid van de Privy Council. Dus een van de belangrijkste raadgevers van de koning. Hij had op de beroemde portret van Holbein dat bij Thomas More thuis gemaakt is, draagt hij ook de ketting niet van de Lord Chancellor, want dat was hij nog niet. Er staan heel veel publicaties, maar van de levende Privy Council. Heel plechtig en een beetje strakke man met een fax in de hand, zal ik maar zeggen, van de koning, van wat we nou weer van oplossen. En die zorgde ook zelf naar een moreel kompas. Thuis was hij heel anders.
Zelfhulp.
Want thuis, daar is ook een mooie schilderij van gemaakt. Helaas verloren, dus wel zijn wel kopieën van. Een geval van 3,50 meter breed en 1,5 meter hoog. Er zit een heel gezin op. En gezellig dat het er is. En heeft Thomas More diezelfde ketting om en dan omgedraaid. Van, maar nou ben ik niet meer geketend aan de invloed van het hof.
De man leidt een dubbel leven. En de man heeft boeken nodig die hij zelf schrijft om zichzelf...
Dus één en dezelfde man met vele facetten. A man for all seasons.
Ja, en was het bij hem thuis, je zegt net, het wat je zegt klinkt heel gezellig. Leek het ook een beetje op, laten we zeggen, het goede, de plek waar het goed kan zijn, zoals je dat straks opschreef, wat we geen utopie mogen noemen, maar wel de plek.
Hij had natuurlijk bepaalde ervaringen van plekken waar het goed toeven was. En hij stelt er een eer in om zijn eigen huis en zijn gezin en de mensen die erbij horen, de hele menagerie, om dat een goede plek te laten zijn. En bijvoorbeeld, hij schonk graag wijn aan tafel. Ook in de 40 dagen tijd, in de vaste tijd. En dan nam hij zelf heel erg aangelegde wijn met wat kleurstof. Zodat niet die andere mensen dachten, die man zit hier vroom te wezen. Die drinkt gewoon met ons mee.
Juist.
Hij had in zijn eigen leven dus ook echt oog voor de mensen om hem heen en wat ze dachten.
Ja, hij had een geweldig talent voor vriendschap. Ja. En het vaderschap heeft hij heel serieus genomen. Hij schreef, als hij op diplomatieke reis was, iedere dag wel een brief naar zijn kinderen. In Latijn. Soms in het Grieks. En dan moesten ze dat voor elkaar vertalen. En zo. En dat klinkt misschien voor moderne mensen ongezellig. Maar het zit vol humor.
Maar zit dat dan ook in Utopia zelf? Is daar nog een beetje oog voor het individu? Hoe die mensen die wereld beleven?
Veel minder. Er zijn wel dingen die lijken op zijn gezin. Bijvoorbeeld, de meisjes kregen dezelfde goede wetenschappelijke opleiding als jongens. Ook de aangenomen dochter. Echt fysica, astronomie uit die tijd dan. Grieks, Latijn, Hebreeuws soms. Hele geleerde vrouw, met name Margaret. Op het portret van het gezin, daar staan die schetsen ze nog. En daar staat een hand per aantekening van Thomas More zelf. Van, als je nou uitvoert, Holbein, dan graag een stuk of 20 boeken rond Margaret. En niet netjes op geordend, maar laten we ze een beetje neer, want die is altijd aan het lezen.
Had hij wat goed te maken bij zijn vrouw of zo?
Nee, zijn dochter is het. Zijn lievelingsdochter. Maar wat ik ook las is dat zijn lievelingsdochter zo'n geleerde vrouw was, op een gegeven moment een boek wilde publiceren. En dat hij toen zei, ja, dat gaan we niet doen. Als vrouw kun je dat niet maken.
Dat is pas na zijn dood gebeurd. En toen zij het wel geschreven. Maar onder de naam van een zwager is het toen gepubliceerd. Ja. Bij een Utopia zie je ook dat bijvoorbeeld vrouwen priester kunnen worden. Nou, ik denk dat Thomas More daar grote moeite mee had gehad in zijn toch vrij traditionele heeropvatting.
Dat vrouwen priester kunnen worden. Ja, we hebben nu inmiddels in Nederland zover dat een paar maanden geleden, geloof ik, de vrijgemaakt gereformeerde kerk vrouwen in het ambt toestaan. Maar als dan Thomas More las, waren al die dingen al veel eerder gebeurd.
Nou, zelfs als het Erasmus lag. Want Erasmus moest hier niks van hebben. Die vond het afhankelijk niks. En die heeft later een reeks samenspraken geschreven. Die zijn nog leuk om te lezen ook. Bijvoorbeeld gesprek tussen de abt en de geleerde vrouw. En die abt houdt helemaal niet van geleerdheid. Om te beginnen niet bij zijn eigen monniken, maar al helemaal niet bij vrouwen. En dat is echt leuk om te lezen. En dan zegt die abt, jullie hebben al zo weinig hersens, dus die vrouwen. Waarom ga je die dan nog gebruiken voor een beetje Grieks en Latijn? En dan zegt die vrouw, ik weet niet hoeveel hersens u hebt, maar het beetje dat ik heb wil ik graag daarvoor gebruiken. En dan komt er als voorbeeld van die vrouw. Er is een gezin in Engeland, de familie More, waar de meisjes net zo goed opgeleid worden. En waarvan Erasmus zei, er is niemand die zo mooi Latijn kan schrijven in Europa als Margaret More. Dan, en op het eind, om naar die priesters terug te komen, zegt die vrouw dan, er komt een tijd, zegt ze tegen de abt, dan dragen wij jullie mijters en dan zitten wij op jullie leerstoelen.
Zo.
Laten we naar 1512. Nou ja, laten we dan naar 1516 gaan. Het moment waarop dit boek wordt gepubliceerd. Hoe werd het boek toen ontvangen? Wil je er wat over zeggen?
In Engeland nauwelijks. Dat was namelijk die man die kreeg steeds meer problemen. En die werd ter dood veroordeeld. En het heeft lang geduurd voordat het een beetje een safe auteur werd. Eigenlijk pas in 1551 verscheen de Engelse vertaling. En de aanleiding daarvan was dat er volksopstanden waren geweest tegen de armoede in East Anglia in 1549. En toen heeft iemand gedacht, dan ga ik dit vertalen tot meer mensen het kunnen lezen.
En wanneer wordt het dan wel populair?
In Europa al meteen. Op het continent, pardon, mag ik niet zeggen.
Dus eigenlijk weer wel, sinds de Brexit kunnen we best wel weer een beetje zo praten, toch?
kunnen we best wel praten, ja, maar ben ik er niet, zo voor. Thomas More was zelf ook echt een Europeaan. En met een heel Europees netwerk. Veel intellectuelen waren destijds mobieler dan soms tegenwoordig.
Maar moeten we ons echt... Oh, oké. Okay. Maar moeten we ons voorstellen dat boekje in Europa inderdaad heel populair is? Als je een beetje geleerd bent en je wilt een beetje meetellen en zeggen, heb jij de laatste Moor al gelezen?
Ja, het is ook heel populair in Frankrijk. Hè? Bijvoorbeeld bij Voltaire, Candide is eigenlijk duidelijk ook een verwijzing.
Iets verder al, hè? Maar ja, goed, tuurlijk, maakt niet uit. Ja,
ja, dus... Ja, ik denk ook inderdaad dat het meer in het buitenland eerst bekend is geworden dan dat het populair werd in eigen land.
Overigens, vorig jaar was die Thomas More herdenking, 1516. Dat is in België veel uitvoeriger en met veel meer evenementen gedaan. In Leuven alleen
ja,
al.
Ja, ik heb
hele grote
gedaan.
Tentoonstellingen,
ja,
tientallen lezingen en
ja,
zo.
Absoluut.
In Londen één voordrachtje.
Ja, iets waar we het nog niet over gehad hebben is dat... we hebben het steeds over het is een reactie op... de tijd, en het is steeds vanuit het soort goede middeleeuwse denken, de christelijke evangelische denken, et cetera. Kan het nou ook zijn dat hij juist die vorm gekozen heeft van utopia, omdat dit de tijd is van de ontdekkingsreiziger? Dat we Vespucci, die gaat naar Amerika, althans, daar zou sprake van geweest zijn, en die schrijft dan het boek De Nieuwe Wereld. Speelt dat mee?
Absoluut, wellicht. Ja. En natuurlijk ook omdat... Het is precies in die renaissance met die ontdekkingsreizen... dat ze ook beseffen dat die oude kennis eigenlijk uit die boeken van die middeleeuwen... dat die eigenlijk niet volstaat en dat er heel veel te ontdekken valt. En dat ja, de wereld, dat denkers zich moeten openstellen voor andere invloeden. En ik denk dat hij tegelijkertijd ook wel voorvoelt dat er... ja, dat die christelijke wereld ook niet meer zo'n eenheid vormt. En een van de heel interessante aspecten van Utopia is precies dat mensen daar wel christelijk zijn, maar zonder een revelatie van Christus, want ze hebben Christus nooit gekend. Dus je kan eigenlijk volgens Thomas More wel christenen zijn, al heb je geen revelatie gekend. En tegelijkertijd is het ook een heel sterke kritiek op het feit dat er mensen zijn, zoals Paus Julius II enzovoort, die eigenlijk de vertegenwoordiger zouden moeten zijn van Christus op aarde, maar die een beleid voeren dat helemaal niet christelijk is. Dus dan zie je eigenlijk dat er een openheid komt toch naar andere invloeden uit de wereld.
Toen dat boekje vertaald was in het Engels, toen is 2 jaar later een nieuwe expeditie erop uitgetrokken om een nieuwe zeeweg te vinden via de Noordpool naar Azië. Dat kwam dat dat nou door meer mensen gelezen werd, en dat is trouwens niet zo goed gelukt met die expeditie, maar dat heeft mensen ook weer gestimuleerd. Van, wij moeten ook onze eigen ontdekkingsreizen gaan maken.
Ja, maar dus eigenlijk is Thomas More's Utopia een soort, ik wou bijna heel oneerbiedig zeggen, oude wijn in nieuwe zakken, maar hij kiest wel bewust misschien een vorm die past bij de tijd.
Ja, ik zou het niet zo zien als oude wijn in...
Nee, het was ook heel oneerbiedig. Ja.
Ja. Ja, omdat hij echt wel ook, zoals ik al zei, ook echt wel de vinger legt op iets heel nieuws. Juist. Dat nog altijd doorwerkt en dat een van de redenen is waarom dat nog altijd zo'n inspirerend
het is
boek
in die
is.
Zin, als je het breder ziet, ook echt een revolutionaire tijd. Dat zie je ook in de filosofie. We krijgen later in de eeuw krijgen we René Descartes met een heel... waarin ook afscheid wordt genomen van de autoriteit. Je ziet het in Engeland met Francis Bacon. Heel fundamentele vragen worden gesteld. We hebben natuurlijk Luther, het jaar na de publicatie van Thomas More. Dus het is allerlei autoriteiten worden plotseling voortdurend bevraagd en gewantrouwd. En dat is eigenlijk ook de achtergrond van waaruit je Utopia kunt zien.
Ja, en toch nog om even terug te gaan naar het eerste deel van het boek. Daarin zegt Babelario zelf dat hij geen enkele hoop heeft dat zijn kennis over Utopia tot verandering kan leiden bij die autoriteiten. En laten we nog even naar een fragment luisteren uit het eerste deel, waarin More hem aanraadt om adviseur te worden bij een koning. En Babelario daarop reageert.
Dacht je soms dat ik aan een of andere koning allerlei verstandige decreten zou kunnen voorstellen, zonder dat ik onmiddellijk de deur uitgegooid word of word uitgelachen? Stel je eens voor dat te midden van al zulke vooraanstaande mannen met hun wedstrijdje in het geven van oorlogzuchtige adviezen een klein kereltje opstaat, ik dus, dat zegt dat het tijd is voor een andere koers. De koning kan beter Italië laten schieten en in zijn eigen land blijven, want Frankrijk alleen is voor een koning al bijna te veel om goed te besturen. Hoe denk je dat hij daarop zou reageren, beste Thomas?
Ja, Maarten, komt dit wel meer voor? Dat utopie-schrijvers eigenlijk al inzien dat ze in een onmogelijke positie zitten?
Dat is natuurlijk de tragiek van heel veel politieke filosofen tot op de dag van vandaag, die fantastische dingen bedenken. Maar zijn er ook staatslieden die zich daar iets van aantrekken. En het grappige is dat deze Babelario ook Plato aanhaalt en zegt, ja, je hebt een aantal wijzen die zitten binnen en er staan een aantal mensen in de regen en dan kan een wijze man wel naar buiten lopen en zeggen, kom daar binnen, want daar is het droog. En dan word je ook nat, dus laat die wijze maar vooral binnen blijven zitten. Dat is een soort gelijk dat tegelijkertijd tragisch is, want daardoor gebeurt er niks. Maar het is niet voor niks dat het in het begin van dit boek al genoemd wordt door Thomas More, om te laten zien dat dit een commentaar is en niet per se een pamflet om de wereld te veranderen.
Want je ziet natuurlijk wat er van die pamfletten komt. Luther, als hij niet was beschermd door een vorst, dan had het hem zijn kop gekost. En menig andere heeft het wel de kop gekost. Overigens, nou goed, wat er met Thomas More gebeurt, dat is een ander verhaal. Maar goed.
Maar die kritiek die hij dus zelf eigenlijk ook al een beetje hier uit op zijn eigen werk, op zijn eigen beeld van de utopie en de zin daarvan, die komt ook van de tijdgenoot Machiavelli. Absoluut. Komt er ook vandaan, of niet, Tinneke?
Absoluut. Die heeft, en die had eigenlijk ook een beetje hetzelfde probleem. Die was rondreizende diplomaat geweest voor de Florentijnse Republiek. Daarna kwam de familie de Medici terug. En hij wou raadgever worden voor die familie de Medici, maar ze wilden hem niet. En beide kaarten denk ik ook het probleem aan, dat je inderdaad een monarch had die enorm veel macht had. Die liet zich omringen door raadgevers. En dan stellen zij vast dat als die monarch zelf niet deugdzaam is, of zelf niet in staat is om zijn eigen politieke oordeel te vertrouwen, dat je zelfs met de beste raadgevers heel weinig kan doen. En erger nog, dat hij vaak, en dat was ook in het Engeland van die tijd met Wolsey, dat hij vaak raadgevers heeft die ook alleen maar aan hun eigen belang denken, die sluw zijn, die genadeloos zijn, die kunnen manipuleren. En het is eigenlijk altijd het algemene belang dat erbij inschiet. En dat is ook een thema dat Machiavelli aankaart. En je ziet zowel in de oplossing in Utopia als in het werk van Machiavelli een vraag om meer volksinspraak. Dus eigenlijk die idee dat die dynamiek tussen een man die veel te veel macht heeft en zijn raadgevers, dat die alleen kan worden doorbroken wanneer er meer mogelijkheid is van het volk om inspraak te hebben. En dat is eigenlijk ook een van de constructies in Utopia. En bij Machiavelli zie je dat ook in zijn bewondering voor de Romeinse Republiek en het Volkstribunaat en eigenlijk het feit dat je daar een soort toch een balans hebt van machten en dat je echt niet alleen maar die monarch met die raadgevers mag hebben.
Ja, dat is natuurlijk wel een nieuw element in dit in de politieke filosofie op dat moment wat nieuw zijn intrede doet. Als we even een sprong maken, hoe groot is eigenlijk de invloed of is er invloed van Utopia voorbij More's tijd, Maarten?
Nou, in die zin kunnen we dan terugkomen op die vraag, is het een archetype? Ja, dus het woord en de term en de gedachte die eraan vastzitten, die zijn ongetwijfeld van invloed. En dat zie je ook bij mensen die later in deze serie aan de orde komen. Maar concreet is het zeer de vraag. Daarvoor heb je een heel ander maatschappijmodel nodig. En de wereld is bijvoorbeeld na de Franse Revolutie, veel later, in 1789, zo compleet veranderd, omdat toen plotseling mogelijk bleek dat mensen ook iets doen, dat de wereld verandert, dat een koning kan worden afgezet. En dat besef, dat revolutionaire besef, was er nog niet in die tijd.
En tot slot, Tinneke, nog aan jou de vraag. Hoe denk jij erover? Is utopisch denken nu nog een nuttig gedachte-experiment dan?
Oh ja, ik vind het heel nuttig. En je ziet ook in de verschillende utopieën dat er telkens een fundamenteel probleem van de samenleving wordt aangekaart. En dan ook heel consequent wordt doorgedacht. En precies door die literaire verbeelding komen allerlei aspecten van het leven aan bod. En kan je ook de effecten van die ideeën heel anders inschatten dan wanneer je alleen maar een theoretisch traktaat zou schrijven. Dus ik vind het eigenlijk heel boeiend. Zelfs de dystopieën, dat is nu van Aldous Huxley of van George Orwell of zelfs ook Ayn Rand en zo. Je leert zoveel bij over je eigen samenleving, maar ook over wat de impact is van ideeën op een samenleving, dankzij de utopie.
Goed, nou, dat lijkt me een prachtige afsluiting. Wij gaan er langzaam maar zeker uit. Ik wil Tinneke Beekman bedanken, Wil Derksen en Maarten Doorman voor hun aanwezigheid. En natuurlijk ook Barry Kamer voor de techniek en Anton de Goede voor het lezen van de teksten. En wat gaan we volgende week doen, Maarten Doorman? Dat weet jij, weet je dat?
Ja, volgens mij gaan wij dan terug naar Plato. Dus het is een beetje een hinkstapsprong. En zo kom je het verst.
Jos Palm en Julie Bezee met de eerste aflevering van